Kies jij voor persoonlijke groei? Dan is deze podcast voor jou. In de reis naar innerlijke bevrijding nemen wij, Briant en Yaldara, je mee in onze persoonlijke en professionele reis naar innerlijke bevrijding. Wat komen we daarin tegen bij onze klanten? En hoe maken we deze reis zelf? Tell me what's your motive?
Wat als je niet durft te voelen?
Ja, dat is een groot onderwerp. Veel groter als dat we ons lange tijd beseft hebben.
Ja, ja.
Wat wij regelmatig tegenkomen is wat voor ons zonneklaar is, is voor een beginner in het veld van voelen dood en doodeng en levensgroot. En het klopt ook wel. Als ik terugga naar het moment waarop ik begon met leren voelen. Dat is, kun je leren, hè? Leren. Je kunt leren voelen. Ik denk dat ik terugga naar 2005.
Wat gebeurde er toen in jouw leven?
We waren ons uitzendbureau kwijtgeraakt.
Oh ja.
Net niet failliet gegaan, maar wel een hoop schulden.
Ja.
En van heel veel geld hebben en heel veel geld verdienen naar niks meer verdienen.
Ja.
Bijna niks meer.
Ja.
Dus het thema onveiligheid was levensgroot aanwezig. Weet je, alles wat we hadden opgebouwd was weg.
Huis weg. Niet alleen alles, de zaak weg, maar ook privé weg.
Ja, privé weg. Dus het was één grote aanpassingstombola eigenlijk.
Ja.
En ik voelde van alles. Daarvoor in mijn scheiding ook, ik voelde van alles. En toch het thema, wat als je niet durft te voelen, alsof dat een keuze is. Terwijl het niet voelen, het niet durven te voelen, ja, dat overkomt je gewoon. Jij hebt helemaal geen keuze.
Jij zegt van, je hebt mentaal dus geen keus en in je fysiologie overkomt het je. Zeg je dat?
Nou, je hebt fysiologisch geen keuze.
Ja.
En dus denk je dat je geen keuze hebt.
Ja.
Want dat wat je in je lijf voelt is zo overweldigend,
ja.
Is zo groot,
ja.
Is zo dominant.
Ja.
Daar kan je helemaal niet omheen.
Ja, zo onaangenaam, zo overweldigend. Zo onbekend misschien ook wel. Zo vol angst dat je de controle verliest. Dat je de consequenties niet kan overzien.
Ja, dat is er allemaal.
Ja.
Of gradaties daarvan.
Ja. Ja.
En de paradox is altijd, als je nou gewoon naar je stilte gaat en gaat gewoon voelen wat er te voelen is, dat als je die kortste weg iedere keer zou kunnen maken, dat is ook de meest makkelijke weg en de meest veilige weg. Om van die onveiligheid terug te gaan naar veiligheid. Maar je kan het helemaal niet.
Ik wou net zeggen, ik zit naar je te luisteren.
Je kan het helemaal niet.
En er vindt kortsluiting in mijn hoofd plaats. Dat ik denk van, leuke woorden, maar ik ben blij dat je vervolgd bent van, je kan het niet.
Nee.
Want dat
lukt je dus helemaal niet.
En jij zegt ook van, voor de beginnende mensen is het lastig om te voelen. Is het doodeng om te voelen. Ik had het van de week. Nou, en ik zit toch echt al een tijdje in de gevoelsbusiness. En ik durf echt wel te zeggen dat ik goed kan voelen. Maar van de week was het veel te groot.
Wat kwam je tegen?
Nou ja, we deden een systemische oefening. En de oefening waarvan we gezegd hebben van die gaan we iedere dag een maand lang doen om te zien wat de impact van die oefening is. En oh ja, ik kwam bij mijn superpower. Ik moest even nadenken. Mijn superpower. Mijn superpower is helder wetendheid. Helder wetend zijn. dat had ik als kind al, dat heb ik nog steeds. En daar kan ik eigenlijk heel makkelijk bij. En ik kwam door die oefening erachter hoe dat mij als jong kind is afgepakt. Als heel jong kind. Volgens mij stelde jij de vraag, maar misschien ook niet. Stelde ik mezelf die vraag van hoe oud was ik toen het mij is tussen aanhalingstekens is afgepakt.
Nou, jij zei in die oefening, zei je heel jong en toen vroeg ik hoe jong.
En ik zei 2. Ja. Het getal wat in me opkwam was 2. Ik weet helemaal niet of dat precies klopt, maar dat is eigenlijk helemaal niet interessant. Maar wel als heel jong kind. En ik zeg dan even, het is afgepakt, maar er zat heel veel oordeel op. Ik mocht dat niet hebben. Ik mocht dat in het familiesysteem niet hebben. Want als ik daarop terugkijk, want het familiesysteem kon dat niet aan. Sterker nog, kan dat nog steeds niet aan, mijn helderwetendheid.
Mag ik daar iets over zeggen?
Ja.
Ook om het voor de luisteraar te verhelderen.
Oh ja, dat is goed. Kijk, dat is mijn proces, dat moet jij inderdaad even doen.
Wat er is, dat is jouw superpower. Jouw superpower is, ik ben helderwetend.
Ja.
Hoe dat er dan precies uitziet en wat dat precies is, misschien wil je dat later nog vertellen. Maar voor nu, this is your superpower. En dan zit je in een familiesysteem, dan groei je op in je gezin van herkomst. En daar wordt het niet herkend, het wordt niet erkend en het wordt ook niet getolereerd.
Ja.
Jij bent een kind. Jij hebt niet te weten.
Je hebt niks te willen. Ja. Het gaat zoals wij bepalen hoe dat gaat.
Nou ja, en bovendien, lieverd, je snapt er niks van. Want je bent een fucking kind.
Precies, je bent 2. Hoezo? Ja. Of je bent 3 of je bent 4. Ja. Wie denk je al niet dat je bent?
En wat gebeurt er dan? Dus jouw natuurlijke plek, jouw vrije plek, jouw zielenplek is, ik ben helderwetend. En het familiesysteem, het gezin, het systeem wil jou dus een andere plek toebedelen.
Ja.
Sterker nog, bedeelt jou een andere plek toe.
Ja.
Dus die zegt voortdurend tegen jouw juiste plek, foute plek. En die bedeelt jou voortdurend een in hun ogen goede plek toe. Maar voor jou is dat de foute plek.
Ja, en zij zeggen dat is de goede plek.
En wat ontstaat er dan bij jou als kind? De verstrikking, de verwarring. Dus mijn goede plek is mijn foute plek. En mijn foute plek, de plek die mij wordt toebedeeld, dat is dus schijnbaar de goede plek.
Ja, dat
echter.
Die verklaring weet je natuurlijk als kind niet. Nee. Maar je voelt in je lijf dat je op de verkeerde plek staat. En dat er iets anders is waar je wel op je goede plek bent.
Dus wat er voortdurend is, is dat die verwarring plaatsvindt van, hé, mijn goede plek is fout. En dit is schijnbaar de goede plek, maar daar voel ik niks bij.
En ik heb ook altijd mijn hele leven lang gezegd, ik ben toch niet gek?
Ja.
En
dat is een zin die daarbij hoort.
Dat is een zin die ook heel erg in mijn leven hoort. Ik ben toch niet gek?
Ja.
Hoezo? Weet je, nou, dat. En dan helemaal verbouwereerd achterblijven, terwijl de anderen zoiets hebben van, ja, nou ja, weet je, het zal wel, maar zo zit het.
Dus een ander vertelt jou hoe het zit,
terwijl
jij zelf eigenlijk prima, ook als je 2 bent, weet hoe het wel zit.
Ja.
Want dat zit aan die superpower vast.
Ja. Ja.
En wat ontstaat er dan? Dan kan je zien hoe een kind dus innerlijk verward raakt, jij in dit geval.
Ja.
Hoe je verstrikt raakt.
Ja.
Dus dan ben je vervolgens de rest van je leven aan het worstelen met, ja, weet je, maar ik weet het eigenlijk wel, maar ik mag het niet weten. En schijnbaar hoort dat niet. En
dus ook altijd toestemming vragen. Dat als ik dan dus iets zeg, dat hoor je mij ook heel vaak zeggen. Zo van, nou, sorry dat ik het zeg. Misschien vind je het niet leuk dat ik het zeg.
Jij leidt het altijd in.
Ik leid het altijd in. Maar dat heeft natuurlijk heel erg te maken met, mag ik het wel zeggen?
Nou ja, weet je, ik ben gewend dat mijn kop eraf wordt gehakt. Dus,
ja.
Maar weet je, mijn superpower is zo groot. Ik kan het toch niet laten.
Ik moet het toch zeggen.
Het mot eruit.
Ja.
Dus sorry dat ik mijn waarheid spreek. Maar ja, nou, dus dat patroon.
Of sorry dat ik iets voel. Ja, dus dat patroon.
Dat patroon. En toen?
En toen. Dus dat is wat er gebeurde en ik zei in die oefening zo van, nou, ik weet het gewoon niet, ik weet ook niet, ik ben het niet, ik heb het niet, kan het niet invullen, mijn superpower, mijn helderwetendheid. Ik heb het gewoon nog nooit ingevuld. Dat was ook niet waar, maar dat was er op dat moment wat er ontstond. Tot de volgende. Oh ja, en ik zei van, ik ga morgen tijdens de meditatie, want wij doen 's ochtends als ochtendritueel altijd een meditatie, neem ik het mee. Ik vul mijn helderwetendheid in. In mijn nieuwe leven vul ik mijn helderwetendheid in. Nou, dat neem ik mee en dan ga ik mee op reis in die meditatie. Nou, dat had ik me voorgenomen. Dat heb ik ook gedaan. En dan kwam ik niet heel erg uit in die meditatie. Maar ja, goed, weet je, dat is dan wat het is. En dan, na de meditatie, stemmen wij met z'n tweetjes altijd af. Wij stemmen op de business af, wij stemmen op ons af, op onze samenwerking. En ik zei toen tegen jou, ik wil mijn helderwetendheid in het midden zetten. Want wij werken met een holy circle, met een heilig midden. En nou, daar zetten we dan de onderwerpen in. Dus ik zette mijn helderwetendheid in. En ik zei, volgens mij zei ik zoiets als van, ik wil helen van dat. Van dat wat er bovenop ligt en wat mijn helderwetendheid bedekt.
Ja, de verstrikking eraf.
Precies, de verstrikking eraf. Dat moet eraf en daar wil ik van helen. En ik wil graag inzicht op mijn helderwetendheid. En als gewoon als een bliksemschicht kwam dat. Zo van mijn helderwetendheid. En ik zag ineens dat tweejarig kind wat bedekt was onder de deken, de ruis van die ouders, van de familie, ik noem dat dan maar even de deken, waar die superpower onder ligt. En normaal gesproken nodigen we dan het innerlijk kind uit, en we doen natuurlijk innerlijk kindwerk, nodig ik dan mijn innerlijk kind uit, en is het zo dat ik met mijn innerlijk kind dat dan oplos. En ik nodig mijn innerlijk kind dan uit om die deken, om die ruis van eraf te doen. Dat is wat je eigenlijk normaal gesproken doet. En ik sta er dan bij, in dit geval 60-jarige vrouw, 60-jarige ouderen zelf. En als veiligheid voor het innerlijk kind.
En je begeleidt dat.
En ik begeleid dat, ja. Precies. En toen zag ik ineens dat tweejarig kind, dat durft dat never nooit te doen. Die durft niet in opstand te komen tegen die ouders. Zo van, haal die deken, haal die ruis van mij af, want ik wil mijn superpower leven. Dat tweejarig kind is zo afhankelijk van die ouders, zit zo in die loyaliteit met die ouders, wat heel normaal is voor een tweejarig kind, dat ook al ben ik 60 en zeg ik van, het is veilig, lieverd, om dat te doen, ik blijf bij je. Dat kon helemaal niet. Want waarom niet? Want op een moment moet ik als 60-jarige, als oudere zelf, moet ik afscheid nemen van mijn innerlijk kind. En moet mijn innerlijk kind leeft dus dan zelf voort in die situatie. En ik zag ineens dat ik dat gewoon niet kon doen. Ik kon dat innerlijk kind van twee kon niet met die ouders zijn zonder mij. En ik kan niet altijd bij het innerlijk kind zijn. Even grofweg verteld. En toen zag ik, toen de vervolgsituatie was, dat ik tegen mijn innerlijk kind zei van, weet je lieverd, ik ga mijn deken, ik heb als 60-jarige heb ook last van deze deken. En ik ga mijn deken, ik ga deze ruis, ga ik van mij afhalen. En kijk maar naar mij, hoe ik dat doe. Ik haal het van mij eraf en jij mag bij mij aanhaken. Dus in plaats van dat ik bij het tweejarig kind aanhaak, mag jij bij mij aanhaken. Want ik kan dat als 60-jarige kan dat aan. Want ik ben niet meer afhankelijk van mijn ouders. Ik kan zelf, ik heb zelf een dak boven mijn hoofd en ik kan zelf voor mijn eten zorgen, et cetera, et cetera. Niet meer die loyaliteit. En dat is wat ik je vertelde. En toen zag ik ineens van hoe dat tweejarig kind, hoe spannend het is om te voelen. Dat is een bijna een onmenselijke taak. Dat is bijna een onmenselijke opdracht. En daar waren wij allebei even stil van. Want het was een tegengestelde beweging die wij normaal gesproken met onszelf doen en ook met onze klanten doen. En nou, daar gingen we ook op door. Ook in het kader van dat we regelmatig bij onze klanten tegenkomen van dat wij zien dat ze eigenlijk gewoon niet durven te voelen.
En nou ja, dat is het mooie. Wij pellen natuurlijk in de loop der jaren steeds weer een ui af, meer en meer en meer bij onze klanten en bij onszelf. En thema loyaliteit voor een kind, dat is een levensgroot en levensbepalend en ook levensbedreigend thema.
Ja.
Dus aan het niet durven voelen als volwassene zit eigenlijk vast het kind wat de loyaliteit niet durft te verbreken.
Absoluut.
Dat zien we ook iedere keer.
Absoluut.
Hoe spannend het is voor een volwassene om op het moment dat de volwassene in een innerlijk kindstuk zit. Dus in een kindstuk zit waarin die letterlijk vast zit. Dus het moment dat de volwassene, we hebben het daar over in vorige podcasts over gehad, hè, waar komt innerlijke veiligheid door, onveiligheid door? Dat is de positie van het gebonden, gewonde kind.
Ja.
De gebonden, gewonde kindpositie. Ja, de afhankelijke kindpositie.
Ja.
Dat heeft altijd te maken met loyaliteit.
Ja.
En om tegen een volwassene te zeggen, ga naar het moment waarop, any moment, waarop zeg maar dat waar je nu last van hebt zich manifesteert in je kindertijd, dan zie je eigenlijk 99 van de 100 keer dat daarbij komt kijken wat is hier gebeurd, maar tegelijkertijd de loyaliteit naar de ouders te verbreken.
Ja, ja, daar is geen ontsnappen aan.
En dat is ook een goed ding. Dat is eigenlijk een heel goed ding. Want wat er in de tijdchronologie niet klopt, is dat je als of niet klopt, hè, niet klopt tussen aanhalingstekens, wat een verwarring is. Je zit dus in het lijf van een 40, 50, 60, 70, 80-jarige.
Kan ook een 30-jarige zijn.
Kan ook een 30-jarige zijn. Je zit dus in het lijf van de leeftijd die je hebt, de volwassen leeftijd.
Ja.
Je wordt geacht volwassen gevoelens te hebben en volwassen te reageren en volwassen bezig te zijn. Whatever that is.
Adequaat.
Adequaat.
Leeftijdsadequaat.
Ja, leeftijdsadequaat.
Doe even kort.
Nou ja, dat is hem, hè? Leeftijdsadequaat.
Ja.
En wat zie je? Qua wat er in je systeem gebeurt, ben je gewoon die zesjarige of die tweejarige of die negenjarige?
Ja.
Of die baby?
Ja.
Dus dat is sowieso al heel verwarrend.
Ja.
Dat is wat heel veel mensen helemaal niet doorhebben.
Ja.
Wat mij nu overkomt in mijn emoties heeft niks te maken met de leeftijd die ik nu leef, heeft alles te maken met toen.
Ja.
Met de leeftijd van toen. De tweejarige, de driejarige, de vierjarige. Nou, dan ga je via een aantal technieken en methodes die wij gebruiken, ga je terug naar de oorsprong van die emotie. Je bent 4, je bent 2. Jij stelde de vraag, waar is mijn superpower afgepakt?
Afgepakt. Echt letterlijk, ik gebruikte letterlijk het woord afgepakt, omdat ik dat voelde.
Ja, ja. Nou, dat is een zin, of die zin nou theoretisch.
Jij gaf er een ander woord aan en dat voelde voor mij niet zo. Maar dat is eigenlijk helemaal niet interessant.
Nee, want het is niet. Kijk, ze hebben het niet. Kijk, afpakken is ook alsof het je is overkomen. En ja, als kind, voor een deel is het je ook overkomen.
Absoluut.
Want je had geen weerwoord.
Ja.
Je had geen.
Ik had ook geen inzicht.
Je had geen inzicht. Dus
en bovendien, ik kon niet voor mezelf zorgen. Ik was 2.
Je was 2. Dus ja.
Je kan trouwens ook niet voor jezelf zorgen als je 10 bent. Of als je 15 bent. Nee, maar voor het geval.
Beter als een 2-jarige.
Ja, nee, precies.
Bij een 2-jarige is die afhankelijkheid wel heel groot. Hè? Veel groter. Dus eigenlijk, jij kiest dan het woord afpakken. Feitelijk klopt het. Feitelijk. Ik bedoel als je hem in beelden kijkt, dan gebeurt dat. Maar dat hebben die ouders niet expres gedaan.
Nee, dat is ook niet wat ik zeg.
Nee, maar dat lijkt dan zo, hè? Afpakken lijkt zo expres.
Ja,
maar
dat
gebeurt gewoon tussen de boterhammen met pindakaas door. Word jij even op je plek gezet, zo van hallo.
Ook omdat zij ook weer uit hun systeem komen. Ook omdat zij uit hun familiesysteem komen. En het bij hun ook niet werd geapprecieerd dat zij hun superpower leefden.
Wat die dan ook was. Hè?
Wat die precies, wat die dan ook was.
Hun superpower was een andere.
Ja.
Maar terug naar jou. Hoe? Dat had dus alles te maken met loyaliteit. Als ik niet loyaal ben aan mijn vader en moeder, dan sterf ik. Letterlijk.
Ja. Ja. Ja.
En dat is natuurlijk wat bij heel veel kinderen is, hè? Doodsangst.
Ja.
Als ik niet... Ook al slaat die ouder mij, ook al verkracht die ouder mij, ook al mishandelt die ouder mij.
Ook al zegt hij alleen maar de meest vreselijke dingen.
Ja, dus,
jij kan niet dit en jij kan niet zus en jij bent, nou ja, noem maar op.
En toch ben ik loyaal aan deze ouder.
Ja.
Want als ik niet loyaal ben, ja, dan overleef ik het niet.
Ja.
Daar zit letterlijk een doodsangst onder.
Ja.
En niet weten hoe.
Nou, het is gewoon ook een systemische waarheid.
Ja.
Terug naar mijn... Naar dit voorbeeld. Dus het letterlijk niet durven voelen. Ik kwam daar dus mee in aanraking. Wat ik eigenlijk... Ik ben nog nooit zo in aanraking gekomen met... hoe spannend het dus is om te voelen. Hoe ik daar in die oefening stond. En ik, weet je, ik kon het gewoon niet voelen. Ik kon het niet voelen. Je zou ook met ik kunnen, durven niet zeggen. Want durven, dat zou, ik durf het niet te voelen. Dat houdt al in dat ik er me bewust van ben. Dat was al niet. Het was leeg. Het was alsof het er niet was. Alsof ik een leeg omhulsel was. Ik kon het niet voelen. Als ik er achteraf op terugkijk en ik kijk dan hoe ik daarmee gewerkt heb en hoe die situatie zich voltrokken heeft. En ik kijk ook naar de dag erna toen we diezelfde oefening weer deden. Toen was het vrij.
Ja.
Toen was het gewoon zo, boom. Omdat ik als volwassene die ruis, die deken eraf had gehaald.
Ja, je bent nu vrij om dat, in dat veld van de superpower... te gaan ontdekken.
Ja.
En dat te gaan, gebruiken, ontdekken, daarmee gaan werken.
Ja.
Want je hebt letterlijk de loyaliteit verbroken.
Ja. Ja.
De ban van de loyaliteit.
Ja. Ja.
En daarmee heb je ook gezegd, ik accepteer die verstrikking niet langer.
Ja.
Die verstrikking is niet van mij.
Ja.
Die hoort ook niet bij mij.
Ja.
Die krijgen jullie terug, papa en mama.
Ja.
Dank je wel, maar ik hoef hem niet meer.
Ja.
Dat ging over jullie, dat ging niet over mij. En ik ga mijn superpower
leggen. Volgens mij heb ik geen dankjewel gezegd. Maar inderdaad, ik heb ze teruggegeven.
Nou ja, symbolisch
dan. Ja. Maar dat is wel een het onderscheiden van wat is van mij en wat is van de ander. Is daar een hele belangrijke in. Want het niet durven voelen en dat vertalen in zinnen als het is overweldigend, het is onaangenaam, ik weet het niet, ik kan het niet, weet je, nou, dat soort huiselijke zinnen, dagelijkse huiselijke zinnen, dat leidt allemaal naar dat er ergens een verstrikking is. Want wat als je wel voelt, wat zijn dan de consequenties? En die consequenties gaan systemisch altijd over loyaliteit. Wat in de loyaliteit, wat gebeurt daar? En kom je dan helemaal alleen te staan? En dat kan, ook al ben je 60 in mijn geval, en ook al zijn je ouders overleden, zoals dat in mijn geval is, dat kan energetisch, dat alleenstaan, kan nog steeds te overweldigend zijn. Omdat je ergens bij wil horen. En dan is het maar beter om niet te voelen, om bijna die keuze te gaan maken van niet te voelen, omdat je het andere niet aan kan.
Ja, dat zien we heel veel. Hè?
Want dat is wel iets wat er deze week wel door me heen ging, van ja, leuk dat ik nu mijn helderwetendheid vrij heb gegeven, zeg maar, vrij heb liggen. Misschien moet ik het zo zeggen, als ik dat beeld heb, dus niet meer bedekt van. Vrij
onbedekt.
Heb liggen. Onbedekt. Nu is het ook heel spannend van, wat ga ik daarmee doen? En wat betekent dat dan? Want die is al wel langsgekomen.
Nou ja, onbekend terrein.
Onbekend terrein.
Nieuw terrein.
Maar ook, het is echt gewoon een beetje spannend.
Nou ja, weet je, dat is natuurlijk logisch, hè. Je hebt het je leven lang niet gemogen.
Ja.
En opeens heb jij jezelf toestemming gegeven.
Want ik deed het natuurlijk wel, maar ik deed het tegen de klippen in. Ik deed het stiekem. Ik deed het als...
Nou ja, op de achtergrond...
Was het er altijd.
Op de achtergrond de verstrikking. Het is niet goed.
Nee, precies. Maar dus ik deed het wel. Maar dan deed ik het om te... Nou ja, weet je... deed het altijd in yen-situaties. En altijd in weerstandssituaties. En altijd in...
Reactief.
Reactief. Ja. En nu ligt het er. En... wordt het eigenlijk gevraagd van me, zet mij actief in. Zet mij...
Gebruik mij.
Precies.
Gebruik mij zoals ik bedoeld ben.
Beter woord. Gebruik mij zoals ik bedoeld ben.
Ja.
En dat vind ik nog wel spannend.
Ja, vind je het gek?
Dat vind ik nog wel spannend, maar vind je in alle eerlijkheid.
Vind je dat gek?
Nee, vind ik niet zo gek.
Als je kijkt naar 60 jaar lang heb je het niet gemogen.
Ja.
En nu... Jij hebt, dat vind ik wel een mooi, je hebt de bang verbroken. Je hebt de hypnose verbroken.
Ja.
Want dat is het eigenlijk, hè. Osho sprak altijd over dehypnotiseren. En ik begreep lange tijd niet wat hij bedoelde. Tegenwoordig snap ik precies wat hij bedoelde. Want feitelijk heb je in een hypnose geleefd. De hypnose van de goede plek. Mijn natuurlijke goede plek. Oh, dat is schijnbaar de foute plek, want ze zeggen dat.
Mijn natuurlijke plek. Het is wel belangrijk om dat nog eens een keer te zeggen. Mijn natuurlijke plek.
Dat is de foute plek.
Ja.
Dat zeggen zij die erover gaan. Zij die het beter weten als ik. Zij die mijn voorbeeld zijn.
Zij die zeggen, precies. Zij die het voorbeeld zijn, heb ik het ook van de week over gehad.
Die vertellen mij dat het niet goed is.
Ja.
Daardoor geven ze mij een andere plek en die plek herken ik niet.
En dat die voelt onnatuurlijk voor mij.
Ja, natuurlijk. Natuurlijk voelt die onnatuurlijk.
Ja.
Dus die verwarring, dat is feitelijk een hypnose. Dat is een ban.
Nee, maar voor de luisteraar is het dus wel, denk ik nog wel eens goed om even weer te zeggen. Er is dus een natuurlijke plek die je in kan nemen en die gewoon instant gewoon goed voelt. Wat niet wil zeggen dat de omgeving dat leuk vindt. En er is een onnatuurlijke plek waar jij eigenlijk wat niet goed voor jou voelt en waar je altijd mee in een soortement van strijd bent.
Ja.
En waarvan de omgeving vaak zegt, ja, dat is de geweldige plek.
Dat innerlijke conflict, hè, leeft in ieder van ons.
Ja.
In relatie tot de ouders.
Ja.
In relatie tot de cultuur, in relatie tot het dorp. In relatie tot de sociale groep.
Nou, daar begint het natuurlijk. Hè. En later krijg je dat innerlijke conflict. Dus ook in je eigen relaties. En dus ook op je werk. En nou ja, weet je, you name it.
Die verwarring, die dendert zeg maar je leven lang. Echoot die mee. Of echoot die na. Of echoot die voor. Maar die echo is er constant. En jij kiest, klaar. Einde oefening. Wel mooi, hè? Zo rond die 21ste.
Ja.
21-12.
Ja.
En 21-12-2020. En jij zegt einde oefening. En opeens betreed je onbekend terrein.
Ja.
En kom je eigenlijk opnieuw in aanraking met het fenomeen. Shit. Wat als ik wel durf te voelen?
Ja, dus niet, dat
dus
is precies.
Dus niet wat als ik niet durf te voelen.
Ja, ja.
Wat als ik wel durf te voelen? Eigenlijk moet dat... Eigenlijk is dat ook de vraag, hè? Wat, de podcast heet Wat als je niet durft te voelen, zou eigenlijk moeten heten Wat als je wel durft te voelen. Wat dan?
Ja, wat dan?
Wat voor consequenties heeft dat allemaal?
Want iemand die dit luistert en die zegt, nou, ik durf wel te voelen, dan kan je als antwoord heel makkelijk zeggen, nou, er is een hoop possibility en mogelijkheden, de hele toekomst ligt voor je open. Maar dat zijn allemaal mentale zinnen, dat zijn allemaal mentale oplossingen.
Nou ja,
terwijl in mijn fysiologie is dat zingetje van, dit is heel spannend.
Nou ja, feitelijk ben je ook, als je volgt het plaatje volgt, jij hebt je nu als 60-jarige bevrijd, maar feitelijk zit je in dat stuk, in je 2-jarige kindemotie.
Ja, dat is wel mooi dat je dat zegt.
Dus,
heb ik me nooit zo gerealiseerd.
Dus dat
klopt wel.
Dat 2-jarige kind, ja, dat, dat heeft heel veel bescherming nodig.
Ja.
Bescherming, afscherming.
Ja.
Bij de hand nemen, voordoen.
Ja. Mooi dat je dat zegt.
Dus ja, wees vooral lief voor jezelf.
Ja.
Wees vooral zacht voor jezelf. Ja. Want dit is... je bent een hele jonge... Je bent een jonge bloem. Je bent een jonge bloem van 60.
Ja. Ik wist altijd wel dat je niet leeftijdsadequaat was.
Dat is ook waarom je er zo jong uitziet. Je bent gewoon een jonge bloem. Een bloem.
Geweldig. Je vrijt met een tweejarige. Ugh.
Ja, laten we die nou niet inbrengen.
Precies,
ik ben
precies.
Een beelddenker, hè? Ja, doe
ja.
Nou niet.
Nou ja, ik ben ook een beelddenker, maar dat was wat er ontstond door het beeld wat jij... Maar in dat stuk ben ik dus...
We hebben dus nooit meer seks, mensen. Dat is dan dat is hier ontstaan, dan weten jullie dat.
Ja, dat is... Maar in dat... In die... Nou ja, in dit spannende gebied ben ik dus heel jong. En is het dus inderdaad, moet ik mezelf afschermen, beschermen, zodat dat tere plantje niet vertrapt wordt.
Ja.
Dat is eigenlijk waar het over gaat.
Ja. Kijk, dat
maar
is
tegelijkertijd een... moet dat kleine plantje wel kunnen groeien. Dus ik moet hem wel bemesten, ik moet hem wel water geven, ik moet hem wel groeizame grond geven, waardoor die dus geworteld groter kan worden.
Ja.
Om even in het plaatje even door te gaan.
Nou, volgens mij vind jij je weg wel.
Jawel, dat is ook geen punt. Maar even in het kader van deze podcast, als je dat nou luistert en je denkt van ja, weet je, ik durf het niet te voelen en nou, ik ben er aan toe om het juist wel te durven voelen, is ook, weet je, is er dat beeld wat dat kleine plantje wat gewoon bewaterd moet worden en wat bemest moet worden, zodat dat goed gegrond, goed geworteld in moeder aarde groter kan worden, steviger kan worden.
Is het veilig om te zeggen, om in zijn algemeenheid te stellen, het niet durven voelen gaat merendeels over loyaliteit?
Ja, dat durf ik. Dat snap ik als je dat zegt.
Terwijl jij praat, gaan er honderden situaties door mijn brein van het schieten voorbij, weet je wel, in beeldjes, waarin ik niet durfde te voelen.
Mm-hmm.
Waarin ik letterlijk hè, in dat niet durven kwam.
Mm-hmm.
Het ging altijd over loyaliteit. De verstrikking van de loyaliteit.
Ja. Is het de verstrikking van de loyaliteit of de verstrikking in de loyaliteit?
Ja, in de loyaliteit.
Ja,
in de loyaliteit.
Ja.
In meerdere of mindere mate ging het eigenlijk altijd daarover.
Ja, ik snap dat je het zegt. Als, in ieder geval, zou ik hem goedkeuren en mocht blijken dat we naar een andere laag gaan en dat we er iets anders over zeggen, dan zullen we dat in een podcast wel... dan wel weer bespreken.
Nou ja, terwijl we dit dan weer zeggen, denk ik, en er is nog een hele andere grote, en dat is echt de angst voor controleverlies.
Ja, maar waarom heb jij angst voor controleverlies?
Nou, dat gaat over onveiligheid. Dat gaat over innerlijke onveiligheid.
Dat gaat over innerlijke...
Ik weet niet waar dit uitkomt. Ik weet niet... Nou ja, doodsangst. Maar het is niet... Dus het is niet altijd loyaliteit. Er zijn nog meer varianten. Maar loyaliteit is wel een hele grote.
En controle, angst voor controle,
nou ja, dat
heeft ook een sterke relatie met loyaliteit, hoor.
Wij komen het toch regelmatig tegen bij onze klanten, dat mensen letterlijk dat een hele lastige vinden om zich over te geven aan het onbekende.
Ja.
Ja, maar wat dan? Ik weet niet het onbekende. Ik weet niet, ja, als ik dit opgeef, als ik dit loslaat, als ik niet meer weet wat er gaat gebeuren. Ja, wat gebeurt er dan?
Nee, maar in die zin, als ik dit opgeef, dat is al een zin die een relatie heeft met loyaliteit. Want op het moment dat jij iets opgeeft... Wat geef je op? Geef jij op dat wat jij behoort te doen?
Nou, dat wat je in ieder geval, dat wat je kent.
Dat wat je kent, maar zit vaak ook wat jij behoort te doen.
Ja.
En wat jij behoort te doen, dan kom je al direct weer in loyaliteit. Want wat is er zo spannend aan in het opgeven van wat jij gewend bent, is dat je alleen komt te staan.
Ja, als deze waarheid geen waarheid blijkt. Als dit gevoel geen... Als dit gevoel... wat ik nu heb, of dit concept van de werkelijkheid... of
perceptie.
Ja, als dat niet klopt, als ik erachter kom dat dat allemaal niet klopt, wat dan? Wat betekent dat dan?
Maar dat betekent dus automatisch dat je iets... dat je uit de loyaliteit moet stappen en dat je daarmee in je eentje komt te staan.
Ja. Dat is voor heel veel mensen
en dan zit je
te
dus,
groot. Hè?
En dan zit je dus weer bij loyaliteit. En dat is echt huge, is ja, dat. Dat ja. is echt zo groot. Dat heeft niets met leeftijd te maken. Helemaal niks.
Die angst om alleen te komen te staan.
Energetisch alleen te komen staan. Ook al leef je je hele leven alleen. Omdat je niet... Je leeft nooit helemaal alleen, want je hebt altijd relaties, maar niet in een liefdesrelatie. Maar als je energetisch alleen komt te staan, dat is zo fucking spannend.
Ik wil er wat tegenover zetten. De keren dat ik het gedaan heb, dat het me overkomen is, of dat ik het bewust heb opgezocht en daarvoor gekozen heb, heeft me altijd bevrijd.
Helemaal mee eens.
Uiteindelijk
herken ik ook in mijn leven.
Uiteindelijk heeft het me een veel dichter bij mezelf gebracht en een veel grotere innerlijke vrijheid gegeven.
En dat heeft je relatie met jouzelf gegeven. Want op het moment dat jij in die loyaliteit met die ander nog zit, dan ben je meer in relatie met de ander, omdat je maar je best blijft doen. En eigenlijk zit daar natuurlijk voortdurend weer achter van hoor mij, zie mij, herken mij en erken mij. En als je dat aan jezelf geeft, ik hoor mijzelf, ik zie mijzelf, ik herken mijzelf en ik erken mijzelf. En ik, ja, dat geeft je een veel, ja, dat geeft je veel meer bevrijding. Maar voordat jij dat doet, daar zit een niemandsland, voordat je die loyaliteit verbreekt, daar zit een drempel, daar zit een berg
nou,
tussen.
Ook daarna, ook nadat je het gedaan hebt.
En ook
hebt,
als je daarna...
Weet
je,
zit er een niemandsland.
Nou, helemaal als je daarna zit er ja. nog een niemandsland. Dat horen wij natuurlijk heel veel van onze klanten.
Nou,
van,
ik ga mezelf naar, dat klopt gewoon.
Van mijn vrienden, mijn oude vrienden, passen niet meer bij mij. Maar ik heb ook nog geen nieuwe vrienden. Nou, dat is een hele bekende wat wij in onze groepen natuurlijk altijd tegenkomen. Van hoe kom ik weer... aan, hoe kom ik weer aan een omgeving die bij mij past?
Hoe kom ik aan gelijkgestemden?
Hoe kom ik aan gelijkgestemden? Ja. Dat is het betere woord. Maar
waar vind ik die?
Dus het niemandsland, denk ik, achter de loyaliteitsverbreking en de berg, er als een berg tegenop zien voor de loyaliteitsverbreking.
Ja. Nou ja, het is...
Dat is wel een klus, hoor.
De reis naar innerlijke bevrijding.
Ja.
Ik weet niet of we het ooit gezegd hebben, maar dat heeft. Je moet één ding hebben om die reis te maken. Dat is moed.
Ja, ja.
Moed met een D.
Moed met een D.
Dat is echt.
Het is echt moedig. Moedig.
Dat is een moedige weg.
Ja, is een moedige weg.
Ik vraag me af of. Ik denk ook niet dat die voor iedereen is weggelegd
nee,
in dit leven.
Ook. Ja, dat denk ik ook.
Ik denk dat er mensen zijn, dat weten we ook, die gaan de loyaliteit never verbreken.
Ik heb het letterlijk gezien bij mijn vader. Die stierf, die was net nog geen 70. En die lag op zijn sterfbed. En zijn moeder leefde nog, die was over de 90. En er kwamen allerlei, het was net alsof er een kind van 12 was. Dat ik dacht van, waar zit ik nou naar te kijken? Ik zit naar een omhulsel van 70, zeg maar, te kijken. Maar naar gedrag van een 12-jarige. En nou, die is daar gewoon nooit aan toegekomen. Doodeng. Dood en dood en doodeng. Echt letterlijk doodeng. Ik weet ook toen ik dat zag. Ik was toen 30. Net geen 30. Dat ik dacht, maar dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. En dat heb ik ook. Ik heb ook iedere keer dat pad gelopen van mijzelf te bevrijden. En het is iedere keer, zoals deze week ook, weet je. De zoveelste keer dat ik dan in zo'n situatie kom, dat ik denk, oeh. Dit is heel spannend. Dit kan ik niet. Dus het is iedere keer weer moedig zijn. Weer moedig zijn, weer moedig zijn en weer moedig zijn.
Ja, één keer moedig is niet voldoende.
En het is iedere keer weer de reis in dat moedig zijn om iedere keer dat wat zo spannend is, om iedere keer jezelf bijna toestemming te geven van hoe spannend het ook is, je mag het voelen. Je mag het voelen. Het is oké.
Ja, en wat een hele goede, wat een heel goed anker is, is de vraag, aan wie ben ik trouw? Ben ik trouw aan mezelf of ben ik trouw aan het systeem? Ben ik trouw aan mezelf of ben ik trouw aan een ander?
Ja.
Ben ik trouw aan mezelf of ben ik trouw, ja, waaraan eigenlijk? Soms weet je het helemaal niet.
Soms weet je niet, maar je kan wel voelen
of je trouw bent aan jezelf.
Precies, of niet. Daar begint het. En op het moment dat je voelt dat het, en ook al is dat maar zo'n heel klein stemmetje, en ook al begrijp je er helemaal niks van, want vaak is dat het eerste wat in je opkomt. Ja. Dat zeggen wij ook altijd, hè, zo van, nou, weet je, wat er opkomt, en don't judge it. Weet je, ga niet schiften. Ga niet zeggen van nee, dat zal het niet zijn. Of nee, dat is zo raar. Maar het eerste wat in je opkomt, dat klopt altijd.
En het verbreken van die trouw, dat is dus het verbreken van de loyaliteit. Kijk, sommige mensen hebben niks met het woord loyaliteit. Nou, dat geeft niet. Gebruik dan maar trouw. Ben ik trouw aan mezelf? Of ben ik trouw aan iets of iemand anders? Die vraag is al levensgroot.
Ja.
En om trouw te zijn aan jezelf, dat is een moedige keuze.
Dat is een moedige keuze.
Dat vereist moed, dat is een moedige keuze. En
dat vereist letterlijk dat je in het onbekende gaat.
Ja, en dat je durft te dealen met de eenzaamheid die dat oplevert. Ja. Want je loopt eenzaamheid op.
Ja.
Je loopt
tijdelijke eenzaamheid.
Je loopt tijdelijke eenzaamheid op. En als je daar middenin zit, dan denk je zoiets van, mijn god, waarom heb ik dit gedaan? Ik heb me die vraag al een aantal keren gesteld in mijn leven.
Ik herken die vraag ook
was
wel.
Was it worth it? Is it worth it?
Als je erin zit, is het, nou...
Niet.
Niet.
Achteraf.
Gewoon heel eerlijk,
achteraf,
niet.
Nu, als ik terugkijk... Dan zeg ik, weet je, het alternatief was dat ik niet trouw was geweest aan mezelf. En ik heb één ding besloten. Als ik overga van dit leven naar een... als mijn ziel uit dit lichaam verlaat, laat ik het dan zo zeggen. Mm-hmm. Dat is volgens mij wel een adequaat beeld. Kortom, als het lijf achterblijft en als ik overga naar whatever. Het grote onbekende. Als ik dan net daarvoor in de spiegel kijk, dan wil ik kunnen zeggen tegen mezelf, goed gedaan, jongen. Je bent trouw geweest aan jezelf.
Of je bent trouw geworden aan jezelf.
Trouw geworden, dat is het.
Je bent trouw ja, geworden. Dat is de,
ja,
de,
dat vind ik een mooi.
Want trouw geweest aan je bent trouw geworden
ja,
aan jezelf.
Ja, dat vind ik een mooi. Nou, dat vind ik, ja, dat is voor mij, dat is persoonlijk, is dat het hoogste goed. Trouw zijn aan mezelf. En dat betekent dat ik banden en loyaliteit.
Verstrikkingen
loslaat. Vaak pijnlijk, uiteindelijk altijd bevrijdend.
Ja, ja. Er is nog heel veel meer over te zeggen. Maar ik denk dat we het voor nu hierbij moeten laten, Briant.
Wat als je niet durft te voelen versus wat als je wel durft te voelen?
Ja.
Want niet durven voelen kennen we allemaal. Wat veel spannender is wel durven voelen.
Ja, ja. Ja, het is mooi dat je dat inbrengt hoor, in deze podcast.
Ik vond het zo mooi, Yasser Arafat, die had een deal gesloten met, god, hoe heette die man nou? Israëlier. Grijze oude duif, oude generaal, ik ben zijn naam even vergeten. Dat ze elkaar, terwijl Clinton op het bordes van het Witte Huis, Clinton in het midden, Yasser Arafat aan de ene kant en die Israëlier, je weet niet welke?
Nee, geen idee.
Aan de andere kant.
Er komt ergens al een plaatje, alleen er komt popt geen naam op.
En Clinton forceert ze min of meer om elkaar een hand te geven. Nou, dat was echt aardsvijanden. Dat was wel een ding hoor. En Palestijn, Yasser Arafat, die door de Israëli's werd bestempeld als een terrorist. En hij En terecht bestempelde zichzelf als vrijheidsstrijder.
Mm-hmm.
Dat vond ik. Ik vind namelijk dat Palestijnen zijn geen terroristen. Palestijnen zijn vrijheidsstrijders. Maar goed, daar zijn de meningen over verdeeld. De Israëliërs vonden het in ieder geval anders. En toch, Clinton had een bestand gecreëerd. Gaven elkaar een hand. En achteraf zei Yasser Arafat, this is the peace of the brave. De vrede van de moedigen. Nou, zo moet je het eigenlijk zien. Je moet eigenlijk die weg die je bewandelt, it's the way of the warrior. It's the way of the brave.
En het is de vrede met het verleden en het heden.
Nou,
zeg je dat?
Misschien wel vrede met de verstrikking en vrede met de verwarring.
Ja.
Daar helder zicht op hebben.
Mm.
Zien en voelen hoe die is ontstaan, hoe die zich heeft gemanifesteerd. En hem van je af hebben
geschud.
Maar, geschud, losgeweekt jezelf uit die verstrikking. Letterlijk, die oorlog heb je gewonnen.
Ja.
Dankjewel voor het luisteren. Wil jij jezelf ook graag innerlijk bevrijden? Boek dan een gratis gesprek met ons via briant-en-yaldara.nl of ontmoet ons op social media op Briant en Yaldara. We zien je daar graag.
En verder vinden we het fijn als jij dit een waardevolle podcast vindt, dat je een review achterlaat, zodat we meer mensen kunnen helpen bij hun reis naar innerlijke bevrijding.